En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Romeinen hoofdstuk 5. Waar ik u nog wat commentaar schuldig ben op enige uitdrukkingen die wij vorige keer gemakshalve eerst maar even hebben overgeslagen. Uitdrukkingen uit vers 8 en wat er verder volgt. Waar staat, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En om die verse gaat het me even. En om bepaalde uitdrukkingen die daarin staan. De algemene gedachte hebben we vorige keer reeds besproken. De gedachte is dat als de Heere Jezus voor ons leed en stierf en bovendien de dood overwon, toen wij nog zondaars waren en onrechtvaardigen en goddelozen en slechterikken en hoe het maar heet mag, hoeveel te meer zal hij nu wat voor ons doen, nu wij met God verzoend zijn. En wat hij voor ons doet nu, dat is uiteraard voor ons meest actueel bovendien, is dat hij ons behoudt van de toorn. En daarmee hebben we van doen met wat elders genoemd wordt, behoudenis of zaligheid van de ziel. De gedachte is namelijk dat wij, nu we kinderen God zijn, door de Heer zelf bewaard worden van de toorn die volgens hoofdstuk 1 vers 18 over de gehele mensheid ligt. Kortom, wij worden bewaard van de duisternis die volgens bijvoorbeeld Johannes 3 over heel de mensheid ligt. En wij worden bewaard van de onwetendheid waarin heel de mensheid gedompeld is. En daarover spreken talloze schriftplaatsen. Met andere woorden, hij geeft ons het licht dat wij nodig hebben om als kinderen Gods te wandelen. En daarmee ontkomen wij aan de toorn, het oordeel waaronder de wereld verkeert. Of nog anders gezegd met de woorden uit Galaten 1 vers 4. Hij trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw. In de praktijk, want waar gaat het hier over? Dat is wat hij nu doet. En dat was de algemene gedachte van het schriftgedeelte. Met het uitzicht vervolgens op heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarmee is het verhaal rond, want wij roemen immers in de hoop der heerlijkheid Gods. Vers 2. En de hoop beschaamt niet. Waarom niet? Omdat de Heer een goed werk aan ons begonnen heeft. En hij zal het voleindigen tot op de dag van Christus. Maar ja, dat was Filippenzen 1, vers 6. Maar die gedachte is dat. En nou even nauwkeurig. Vers 9. Vers 8 is duidelijk, hè? Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan zijn er nu. En nu, daarvan zeg ik altijd, het betekent inmiddels. Ik zeg het altijd. Ik zeg altijd, nu betekent na. Tot op heden. Maar met het oog op het voorafgaande. En dus na het voorafgaande. Veel meer zijn er nu gerechtvaardigd. Dan gaan we even heel langzaam, want vers 8 zegt, hij is voor ons gestorven toen wij, of als wij, nog zondaren waren. Maar daarna, nu, daarna zijn wij gerechtvaardigd geworden. De vraag is, waardoor? Kijken wie de langste memorie heeft. Dat staat erachter, zuster, zijn bloed. Maar minder dan een halve bladzijde terug staat in hoofdstuk 4 vers 25. Hij is overgeleverd om onze zonden, overeenkomend in ieder geval met hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. En daarna staat er en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Want als Christus niet is opgewekt, 1 Korinthe 15... zo zijn wij nog in onze zonden. Dus opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Eerst overgeleverd om onze zonden. En gestorven dus inderdaad. Daarna opgewekt, logischerwijs is dat de volgorde. Daarna opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nou, diezelfde volgorde uit hoofdstuk 4 vers 25 vinden we nu hier in 5 vers 9 terug. Dat ligt ook voor de hand, want het zal duidelijk zijn dat deze woorden, het eerste deel van Romeinen 5, zo zonder meer aansluit op hoofdstuk 4. En dat het laatste vers van hoofdstuk 4 eigenlijk de introductie is tot wat hier in hoofdstuk 5 feitelijk gezegd wordt. En vandaar de parallel tussen de eerste helft van 4 vers 25 en vers 8 van hoofdstuk 5. Hij is overgeleverd om onze zonde, namelijk hij is gestorven voor ons toen wij nog zondaars waren. En daarna en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En vers 9 van hoofdstuk 5 zegt, zijn de nu en dus daarna gerechtvaardigd door zijn bloed. Ik zeg dat met zo'n grote nadruk om er ons weer bij te bepalen dat bloed normaal gesproken leven voorstelt. Dat is nog zwak uitgedrukt. Bloed is leven. Dat is het leven. Zonder bloed geen leven. Bloed is leven. En dus zijn we nu gerechtvaardigd door zijn leven. Door zijn opstanding. Namelijk is de gedachte, dat moet ook wel, want anders betekent die uitdrukking, zullen wij door hem behouden worden van de toorn, natuurlijk ook niks. Want als hij niet is opgewekt, kunnen wij ook niet door hem, als hij niet leeft, kunnen wij niet door hem, wat dan ook maar. Kunnen wij niet door hem, waar dan ook maar van behouden worden, uiteraard. Als hij niet is opgewekt, kan hij niks voor ons doen. En dus blijft het gewoon zo, gerechtvaardigd door zijn bloed, wil zeggen gerechtvaardigd door zijn leven. En niet alleen maar zijn opstanding, want grijpt eigenlijk nog veel verder. Hier in dit vers eigenlijk niet, dus het heeft ook niet veel zin om erop in te gaan. Maar in de praktijk wordt het bloed van Christus nogal eens genoemd. In andere Nieuwtestamentische brieven zeker, waarbij helemaal niet gedacht wordt aan zijn dood, maar waarbij integendeel uitsluitend gedacht wordt aan zijn leven nu. En in bijzonder aan wat hij nu doet. Als 1 Johannes 1 zegt, het bloed van Christus reinigt ons, dan betekent dat niet zijn dood reinigt ons. Voor zover we door zijn dood gereinigd worden, is dat al lang gebeurd. En kan het dus ook nooit zo in die tegenwoordige tijd staan. Hij reinigt, tegenwoordige tijd, ons. Hetzelfde vinden we ook in Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus onze gewetens reinigen nu van dode werken. Dat is niet zijn dood, dat is zijn leven. Dat is zijn actieve leven en dienst nadat hij is uit de dood is opgestaan. En dat is wat bloed doet, is trouwens makkelijk genoeg. Want u wordt geacht te weten dat bloed, als je vlug zegt, twee functies heeft. Dat is erg snel uitgedrukt, maar zit nog veel meer aan vast, maar als je vlug zegt twee functies, en eigenlijk is het een en dezelfde functie. Het is namelijk aanvoer en afvoer. Dat is eigenlijk één. Namelijk, heb ik aan een transportonderneming nagevraagd, bij voorkeur is dat hetzelfde, hè? Aan en afvoer. Maar in ieder geval aanvoer van voeding, dat is wat het bloed doet, en afvoer van dat wat het lichaam verontreinigt. En dat is precies wat het bloed van Christus doet. Daarom wordt die term ook zo gebruikt, vanwege de meest voor de hand liggende typologische betekenis. Gemakshalve zeg ik altijd, het is leven. En ik moet het wel zeggen, omdat velen bij bloed alleen maar denken aan de dood. Daar is soms wel aanleiding toe, maar dat is niet omdat het de betekenis is van het woord. Maar meer specifiek, de betekenis van het woord gaat veel verder. Want bloed staat voor leven in de zin van het voert voeding aan. En dat is wat de Heer Jezus aan ons doet of in ons doet. Hij voedt ons. Hij verzorgt ons. Staat zo in Efeze 5 trouwens ook. Hij voedt het lichaam en hij onderhoudt het. Dat is voeding, dat is wat bloed doet. En aan de andere kant, bloed zorgt ook voor de afvoer van afvalstoffen, reiniging. Bloed heeft een reinigende werking. En je weet hoe het is als je wat aan je nieren mankeert. dan blijft het bloed met het vuil zitten, komt niet meer weg. En dus moet het bloed gespoeld worden, wordt het bloed zelfs helemaal vervangen. Daar komt het soms op neer. Soms wordt het langs kunstmatige weg in zichzelf weer gereinigd. Maar dat aspect, dat is niet meer het bloed zelf. Hè. Dat is wat de nieren moeten doen. Maar de gedachte is dat het bloed zelf voedingsstoffen aanvoert door heel het lichaam. En aan de andere kant uit heel het lichaam de verontreiniging, om zo te zeggen, afvalstoffen afvoert. En dat is precies wat het bloed van Christus doet in de gelovigen. Dat is wat Christus doet voor de gelovigen. Daarom heet het zijn bloed. Bloed reinigt namelijk. En vandaar dat we van die liederen hebben die zeggen dat wij gewassen zijn of worden in het bloed. Ik heb dat vroeger echt nooit begrepen. Ik denk, je zou toch iets wassen met bloed? Het komt er rood en daarna bruin uit. Het is niet zo best. En ik heb begrepen dat bloed zelfs zeer hardnekkige vlekken veroorzaakt, voor zover ik er verstand van heb. Zoiets. Dus ik begreep dat echt nooit. En dan was het nog een beetje door het bloed gewassen witter dan sneeuw. Want men had geen moeite om het bij elkaar in één zin in een lied te zetten. Maar ik begreep het nooit. Maar het gaat om de biologische werking van dit wasmiddel, zuster. Ja. Biologische werking van bloed. Reiniging. Daar gaat het om. Waarbij wit staat ook voor rein, hè, eigenlijk. Maar goed, met kleur heeft het verder weinig van doen. Maar dat is het bloed van Christus. En dus, vers 9, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed en dus minstens door zijn opstanding. Maar feitelijk ook daarna, want hij zorgt dat wij rechtvaardig blijven, maar daar gaat het hier verder niet over. En dan lees ik verder, zullen wij door hem dus behouden van, worden van de toorn, nu wij kinderen van zijn. En nu, daarna, in vers 10, wordt het nog een keer gezegd, want indien wij vijanden zijnde, nog zondaren uit verzacht, met God verzoend zijn, en in vers 9 stond gerechtvaardigd door zijn bloed, en hier in vers 10 staat verzoend door zijn dood. En dat lijkt een tegenspraak. En bovendien leidt het tot de gedachte dat dood dus een beeld, of dat bloed dus een beeld is van de dood. Maar het is niet zo. Het probleem zit er maar in dat wij de uitdrukking door de dood niet begrijpen. Want de uitdrukking door de dood betekent echt precies hetzelfde als door zijn bloed in vers 9. Het betekent namelijk door zijn opstanding uit de dood wel te verstaan. Dat was in vers 9 zo en dat is hier in vers 10 ook zo. Er zit een probleem aan. Wij beseffen niet, en we kunnen dat bovendien ook niet goed in het Nederlands zien, dat de uitdrukking door de dood feitelijk betekent door de dood heen. En het betekent zeker niet door te sterven. Want zo wordt die dikwijls dan ook nog gelezen. Hè? Begrijpt u die tot zover? De dood is niet sterven. De dood volgt na het sterven. Sterven is het ingaan in de dood. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hier gaat het nog verder. Want hier gaat het niet eens over ingaan in de dood. Hier gaat het over door de dood heen. En ik persoonlijk ben geneigd om het ook inderdaad zo te vertalen. Ik denk dat dat correct is. Dan gebruiken we misschien een woordje meer dan het Grieks doet. Maar het Grieks heeft het voordeel dat het naamvallen gebruikt. En die naamvallen die hebben ook een betekenis. Maar die naamvallen verdwijnen in het Nederlands. En dus verliest het aan betekenis. Er zit dus niks anders op dan het met een voorzetsel weer aan te vullen. De uitdrukking door de dood, zoals die hier voorkomt, betekent namelijk uitdrukkelijk door de dood heen. Dat wil zeggen, niet door de dood in te gaan, maar door de dood in en uit te gaan. Met uiteraard de nadruk op het laatste, want als alleen het eerste plaatsvindt, ja, dan heet het nog niet door de dood. Hebben die nog tot zover? Door de dood heen. En dus wel degelijk door zijn opstanding. Ik ben geneigd het een beetje Vlaams te vertalen. Doorheen de dood, vind ik eigenlijk mooier. Wij in het Nederlands doen dat vaak. Als het niet duidelijk is, dan nemen we gewoon twee voorzetsels en plakken we aan elkaar. Dat is gewoon tegen elkaar aan. Engelsen doen het trouwens ook bij gelegenheid. Voor alle duidelijkheid. Nou goed, doorheen de dood. Ik kan u dat ook wel laten zien. Het is ook zeer noodzakelijk om dat te weten. Uitdrukking namelijk, zoals hij hier staat, komt nog op een paar andere plaatsen voor. Niet zo vaak, het zijn nog maar 3 andere plaatsen, in totaal 4 keer dus. En dan vinden we precies dezelfde constructie. Dat wil zeggen, er staat eerst een voorzetsel door, het Griekse dia, kennen wij ook, een dia, door. En daarna gevolgd door een tweede naamval. Voor de intellectuelen onder u, een genitivus. Een tweede naamval. En dia, gevolgd door een tweede naamval, heeft de betekenis van in- en uitgaan. Doorsnijden. Er dwars doorheen gaan. En niet zeggen door middel van, maar wel door het midden van. Want dat is wat het betekent. En zo, nou ja, als je het één keer weet, denk je, ja, dan staat er ook door de dood. Dat wil zeggen erdoor, erin en eruit. Maar je moet het toch weten, want anders ben je geneigd het weg te redeneren. En bij dood denk je te gemakkelijk aan sterven. Maar dat is het niet. Het is de dood. Sterven is het ingaan in de dood. En hier gaat het over ingaan in en uitgaan uit de dood achtereenvolgens. Dat is waar het over gaat. En over zijn lijden gaat het al helemaal niet dus. Hè? Denk maar aan de uitdrukking in Psalm 23, waar de Heer, want de woorden worden in de mond van de Heer Jezus gelegd, in alle psalmen en dus zeker in Psalm 23, waar hij zegt, al ging ik ook door, niet in, door, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Merkwaardige wijze, we zijn geneigd te denken dat het toch staat, hoewel we het goed kunnen lezen, dat het toch staat in. Al ging ik ook in een dal van schaduw des doods. Wordt ook bij voorkeur gelezen bij begrafenissen van oudsher. Ja, ja, zo gaat het. Maar daar gaat het niet over. Gaat al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Dat wil zeggen er wel in, maar daarna er weer uit. Dat blijkt ook wel, want de volgende uitdrukking is, ik vrees geen kwaad. En ik zeg altijd, omdat het zo voor de hand ligt, welk kwaad kan iemand nou nog vrezen als hij gestorven is? Dus mijn antwoord op lijkt mij dat hij niet meer uit de dood opstaat. Toch? Welk kwaad kan je nog overkomen als je al in de duisternis bent? Dat het niet meer licht wordt. En dus, ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok, een beeld van opstanding. En uw staf, eveneens een beeld van opstanding. Die vertroosten mij. Vertroosting is ook opstanding namelijk. Want vertroosting, zeg ik altijd hetzelfde van. Vertroosting is het nieuwe zetten daar waar het oude verdwenen is. Als het oude weg is, als er iets verdwenen is, dan komt er iets nieuws voor in de plaats. En dat is wat volgens de Bijbel troost heet. En dus, de uitdrukking is heel duidelijk. Al ging ik ook door, niet in, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het gaat dus helemaal over opstanding. En dat is hier ook zo. Wij zijn met God verzoend doorheen de dood zijn zoons. Want, er komt nog wat anders bij. Er staat met God verzoend zijn. En met iemand verzoend zijn betekent altijd dat men met zo iemand in een relatie, in gemeenschap gebracht is. Katalasso, dan wel apokatalasso, want de Grieken plaatsen ook een hele reeks voorzetsels soms voor een werkwoord dat daardoor helemaal niet verandert. Hè? Lasso is het werkwoord. Katalasso, komt er een voorzetsel voor, kan niet schelen welke. En dan nog een voorzetsel voor apokatalasso, dat maakt niks uit. Dat betekent onder alle omstandigheden dat verbinding gemaakt is. Denk maar aan lasso. Het woord lasso is een touw, hè? Band. Verbinding maken, dat is wat het is. En dus met God verzoend zijn wil zeggen met God in relatie gebracht zijn. Nou, doordat men sterft, komt men niet met God in een nieuwe relatie. Voor zover er zelfs een relatie was, wordt die door de dood juist afgesneden. Dus men kan niet door de dood, ook niet door de dood, door het sterven bedoel ik. Men kan niet door het sterven van de Heer Jezus of door eigen sterven met God verzoend worden. Integendeel, men wordt dan definitief eigenlijk afgesneden. Tenzij er sprake is van doorheen de dood. Dat wil zeggen dat men aan de andere kant de dood weer uitkomt. Als eersteling bij voorkeur, hè, van een nieuwe schepping. Dan wordt inderdaad een nieuwe relatie en dus gemeenschap tot stand gebracht. En dat is wat het woord betekent. Dus alleen al de uitdrukkingen voor met God verzoend moet al duidelijk genoeg zijn dat de uitdrukking door de dood inderdaad betekent door de dood heen. En niet door te sterven. Kan namelijk niet. Hebben die nog? Dat doe ik met opzet even zo, want daarna laat ik u wel even zeggen, zeg ik u wel, nou ja, er staat dia plus in genitivus en dat betekent doorheen, maar dat vergeet u toch. En bovendien denkt u dan, ja, hoe kan ik dat controleren? Ja, dat weet ik ook niet, moet u maar van mij aannemen. Maar je kunt het gewoon aan het Nederlands ook zien. En daar gaat het maar om. Nou, daarna blader ik hem even weg, deze, en ga ik door naar Filippenzen hoofdstuk 1. Daar staat namelijk precies dezelfde uitdrukking. Filippenzen 1 vers 20. Ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, vers 19. Vers 20, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen ding zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk te alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. En ook hier is, moet het uit het Nederlands duidelijk zijn, hoor, wat het betekent. Want er staat, het zij door het leven, maar u begrijpt toch dat dat niet is door tot leven te komen, door geboorte. Maar dat het betekent door het leven heen, door het actieve leven, dwars door het leven. Nou, op dezelfde wijze betekent de uitdrukking, het zij door de dood, inderdaad ook door de dood heen. Erin en eruit. Dat is maar waar het om gaat. Bovendien, door het sterven, maar dat woord staat er niet, door het sterven wordt God nooit verheerlijkt. Maar door de dood heen wel. En voor zover er zaligheid zal zijn, komt dat niet door te sterven, maar weer zeg ik, dat woord staat er ook niet. Het komt door de dood, maar dan alleen door de dood heen. Dat wil zeggen, door sterven en opstanding. Dat is de langzame versie en de vereenvoudigde versie. Maar meer is ook niet nodig. De gedachte is namelijk dat de apostel deze hoop, deze ernstige verwachting heeft vanwege de heerlijkheid die aan hem zal geopenbaard worden in de opstanding. Daarna moet ik er, of moet ik, maar daarna voeg ik er maar even aan toe, dat inderdaad het Bijbelse idee niet is dat onze beloofde heerlijkheid ons deel zal worden of geopenbaard zal worden wanneer wij sterven. Dat is niet zo. De heerlijkheid die wij hebben of zouden ontvangen, net zo u wil, die zal pas geopenbaard worden, niet eerder dan ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. En dat geldt ook voor die van Paulus. En dat is officieel de lichamelijke opstanding van de gelovigen. Wat we daarvan begrijpen kan nooit veel zijn, want van lichamelijke opstanding begrijpen we sowieso weinig. Dus het heeft ook weinig zin om daarop in te gaan. Maar de Bijbelse gedachte is dat alle gelovigen uit heel onze bedeling, sinds de opstanding van Christus, wachten op wat wij de opname van de gemeente noemen, maar wat gewoonlijk heet onze verheerlijking. Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, het ontvangen van onze kroon of wat het maar wezen mag. En dan ligt ook de dood achter ons, ook lichamelijk. En dat is ook precies wat hij zegt. En gedetailleerder gaat hij er hier ook niet op in. Maar waar het mij om gaat nu even, is dat diezelfde uitdrukking als in Romeinen 5 vers 12, of vers 10 bedoel ik, hier in Filippenzen 1 vers 20 ook voorkomt. Die dus door de dood in de zin van die jaar gevolgd door een tweede naamval. En dat is het dan. Dat betekent dus door de dood heen. En anders is ook dit vers niet te verklaren, want er is geen zaligheid of heerlijkheid door te sterven. Integendeel, sterven is geen zaligheid en ook geen heerlijkheid. Durf er niet op in te gaan, maar het is het meest ontluisterende wat een mens kan overkomen, omdat ik u dat vertel. Daar is niks fraais aan, op geen enkele manier. Maar het gaat juist om de opstanding uit de dood, ook de lichamelijke opstanding daarna. Want per slot ook de heerlijkheid die wij zouden ontvangen, wordt wel degelijk uitgedrukt in ons opstandingslichaam. Een verheerlijk lichaam heet dat. En dat is echt pas dan. Definitieve verheerlijkte lichaam enzovoorts, dat is pas aan het eind van onze bedeling bij de opname van de gemeente. Zo heet dat. Dus doorheen of door de dood heen. Stel voor dat u dat woordje heen er maar bij schrijft, hè? Ook bij dit vers. Dan is het voortaan alweer duidelijk. Net als in hoofdstuk 5 vers 12. Daarna kom ik terecht bij dezelfde uitdrukking in Colossense 1. Colossense 1 vers 22. Waar staat in Colossense 1 vers 21, daar staat: hij heeft u die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls, namelijk, ik weet niet of dat er hierbij staat, nee, ik geloof niet, maar het staat er in het gelijke schriftgedeelte in Efeze 2 wel bij. Hè? Hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken. Kortom, hij heeft u, heidenen, nu ook verzoend. Op grond van geloof, net als de Joden die op grond van geloof met God verzoend zijn. Dat is de gedachte. Hier, zowel als in Efeze 2. Hij heeft u nu ook verzoend. Met God en met elkaar, uiteraard. En dus gaat het weer om die relatie, die gemeenschap die tot stand gebracht is. Net als in Romeinen 5 vers 12. En dan staat er: God heeft dat gedaan, God heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood. En hier in dit vers struikelt men makkelijk twee of zelfs drie keer. En ik zal ze u alle drie geven. Bij lichaam denkt men aan het lichaam van de Heer Jezus aan het kruis. Bij vlees ook. Want dat was toch een vleeselijk lichaam. En daarna struikelt men voor de derde keer bij door de dood. Dan is men drie keer terecht bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar daarna staat er op dat hij u zou heilig en onberispelijk en onschuldiglijk voor zich stellen. In samenhang met: hij heeft u nu ook verzoend. Maar als hier sprake is van zijn lijden en sterven, dan zijn wij niet verzoend en zijn wij ook niet heilig en onberispelijk, want dan zijn wij nog steeds in onze zonden. Zegt 1 Korinthe 15 in elk geval. Dus er is iets mis, en wel drie keer. En wat er mis is, dat is makkelijk genoeg. In het lichaam, dat is niet het lichaam van de Heer Jezus dat stierf aan het kruis. Dat lichaam is het lichaam van Christus, het welk is de gemeente. Want zij, Joden, en wij, heidenen, zijn één in één lichaam. Zo staat het ook inderdaad in Efeze 2. Dat is het parallele schriftgedeelte. Vind je dezelfde uiteenzetting met een paar andere woorden. Wij zijn met God verzoend en met elkaar verzoend. En we vormen één lichaam. Met de gedachte: er is geen onderscheid tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Want wij die eertijds heidenen waren, ik zit in Efeze 2 in gedachten. Wij die eertijds heidenen waren, zijn nabijgebracht enzovoorts. En worden samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd op datzelfde fundament tot één woonsteden Gods in de geest tot één geestelijke tempel, of hoe het dan maar heten mag. En dus in één lichaam, dat is namelijk het lichaam van Christus. En dat is niet dat lichaam wat aan het kruis stierf, maar het is wat men dan gewoonlijk in dit verband dan noemt het mystieke lichaam van Christus, kortom gewoon de gemeente. En voor zover wij deel uitmaken van dat lichaam, leden zijns lichaams zijn, zijn wij inderdaad met God verzoend. En waar, en dat is dan Efeze 5, waar de Heer Jezus zelf voor dat lichaam zorgt en dat heiligt en reinigt en onberispelijk voor zich stelt, is dus dit vers ook van toepassing, namelijk opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldelijk voor zich stellen. Het is precies hetzelfde als Efeze 5 vers 27. En dat gaat dus gewoon over het lichaam van Christus waarvan wij deel uitmaken, de gemeente namelijk. Hebben jullie dat nog? Goed, pas daarna komen wij terecht bij zijns vleesers. En dan zeggen we, nou dan is het toch een vleeselijk lichaam. Dan zeg ik, nee, het is niet een vleeselijk lichaam. Maar het probleem is, dat het voor ons is het probleem dat wij niet begrijpen, want dat realiseren we ons niet, dat het woord vlees bij gelegenheid ook gewoon de betekenis heeft van lichaam. Een synoniem is voor lichaam. Lang niet altijd, maar u weet toch wat ik altijd zeg. Een woord heeft altijd een brede betekenis. Vlees staat gewoon voor gestalte, voor materie. Maar dat kan, hoeft nog niet eens helemaal altijd concreet te zijn en tastbaar. Vlees staat voor lichaam inderdaad. Voor dat wat bij elkaar hoort, dat wat homogeen is. Dus vlees. Heb ik nagevraagd aan de slager, aan de dokter en aan de machinebankwerker, zeg ik altijd. Vlees. Die zegt, zo'n groot gat kan ik er niet in boren, want dan hou ik te weinig vlees over. Het gaat niet over wat het slager vlees noemt, niet. Het gaat over heel wat anders. Vlees is namelijk de massa zoals het bij elkaar hoort en zoals het één geheel vormt. Daarom is het synoniem met lichaam.
Ik heb van telkens gehoord dat lichaam vleeshuis.
Dat?
Vleeshuis. Lichaam, vleeshuis.
De afleiding van het Nederlandse woord lichaam, lichaam is het eigenlijk, is van twee verschillende woorden. Ik weet niet meer precies welke, maar het een betekent vlees en het ander betekent een zak vol, een zak. Zodat de betekenis van het woord lichaam is. Een zak vlees. Precies. Inderdaad. En daar komt het woord lijk dus ook vandaan. Lik, lijk. Maar dan is niks meer. Nou goed. Maar dat is Nederlandse taal. Maar vlees betekent gewoon ook lichaam. En dat is niet maar Nederlands. Je kunt het gewoon in je Bijbel terugvinden. Want, ik citeer nog wel een paar keer zo uit het hoofd even uit Efeze 2, want daar loopt het gedeelte aan parallel, maar tegelijkertijd loopt het parallel aan Efeze 5. En die neem ik dan even, want daar staat dat Christus de gemeente lief heeft om die gemeente, vers 27, heerlijk voor zich te stellen, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen, vers 28, schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees. Lichaam. Gehaat. Maar hij voelt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, zijn vlees. Maar dat staat er niet. Gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Maar de gemeente is dus zijn eigen vlees. Het eigen vlees van Christus. Maar vlees betekent nou helemaal niet zonde. Of zo. En sommigen denken dat. Nee, als vlees gaat over het natuurlijke menselijke lichaam, dan kom je al gauw bij zonde terecht die daarin woont. Dat is waar, maar het is niet de betekenis van de term. Daar gaat het maar om. Vlees betekent dus hier gewoon lichaam. En het wordt toegepast op de gemeente. En voor alle duidelijkheid hebben we dan altijd nog vers 30. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Toch? En daarna is er altijd iemand die zegt, maar dat staat er niet echt bij, want dat is omstreden in de grondtekst. Dan zeg ik, maakt niks uit, want het is ontleend aan Genesis. Dat blijkt uit de volgende verse, dus lees ik weer verder. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Maar deze uitdrukking uit vers 30 van zijn vlees en van zijn benen staat wel degelijk in Genesis 2 is geloof ik, hè. Of was het 3? Nou, dat weet ik ook niet zo gauw. Maar dat doet ook weinig de zaken. Waar het maar om gaat dat het woord vlees gewoon gebruikt wordt inderdaad voor lichaam, iemands lichaam. En lichaam en vlees, om zo te zeggen. Of lichaam zijns vleeses. Uit Colossense 1 vers 22. Is gewoon twee woorden voor één en hetzelfde. Zijn lichaam namelijk zijn vlees. Wij zijn namelijk, staat er, nu ook verzoend met God in het lichaam, namelijk in zijn vlees. En de parallel met Efeze ligt voor de hand, want zoals gezegd, we vinden daar dezelfde uiteenzetting en daar wordt het woord ook zo gebruikt. Het is echt niet zo moeilijk, het is gewoon de gemeente. En daarna volgt de derde uitdrukking in Colossens 1 vers 22... waar dan staat door de dood. En dan gaat hij weer door, is dia. Maar daarna volgt de dood in de tweede naamval. En dat betekent dan dus weer gewoon door de dood heen. En dan is er niks mis. Want door de dood heen zijn wij leden geworden van het vlees. Namelijk van het lichaam van Christus. En daar gaat het over. Maar ja, ik zeg ook steeds, men is zozeer geneigd om uitspraken in de schrift zo op voorhand toe te passen op het lijden en de dood van de Heer Jezus, dat men daarmee de uitspraken die gedaan worden over het tegenwoordige werk van Christus en over onze tegenwoordige positie wegredeneert. En dat gebeurt met dit vers dus ook. Maar je moet het niet doen. Daar gaat het namelijk niet over. Dan mocht het uit dit vers niet, uit het vers zelf niet duidelijk zijn, uit de parallele teksten zonder meer. Maar uit dit vers ook. Je kunt niet met God verzoend zijn door met Christus gestorven te zijn. Door deel te hebben aan zijn lijden en dood. Dat kan niet. Daardoor wordt de straf der zonde weggedragen, maar daardoor ben je nog niet in relatie of in gemeenschap met God gebracht. Dan ben je nog gewoon in je zonden, heet dat, en zelfs verloren. Want dat staat er allemaal bij in 1 Korinthe 15. En een relatie met God, in de zin van verzoend met God, bestaat alleen dankzij de opstanding uit de dood. En dus wat ons betreft, onze opstanding uit de dood met Christus. Want God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Of anders uit Efeze dan weer, God heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel. En daar gaat het hier over. En in die situatie zijn we met God verzoend, zijn we met elkaar verzoend, vormen wij één lichaam waarvan we alle leden zijn en zijn wij ook heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor hem. En dat is de rest van vers 22 van Colossense 1. Nou goed. Ja, sommigen zitten echt verbijsterd te kijken. Maar het punt is gewoon, wij zouden niet oppervlakkig lezen, niet maar eroverheen roetsen en onze eigen associaties inbrengen en koppelen aan de woorden die daar staan. We zouden lezen wat er staat. En dat tot ons laten doordringen. En dan is het echt niet zo moeilijk. Goed. Daarna hebben wij er nog één. Precies dezelfde uitdrukking in Hebreeën 2. Natuurlijk. Waarin vers 9, maar om dat vers gaat het me niet, maar waarin vers 9 van Hebreeën 2 gezegd wordt dat de Heer Jezus een weinig minder dan de engelen geworden was, in overeenstemming met Psalm 8, dat hier geciteerd wordt, vanwege het lijden des doods. Een lijden des doods betekent gewoon een lijden tot in de dood, waar de dood op zal volgen. Vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken. Dat wil zeggen ondergaan en proeven. De oude mens onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet, staat daar. Dat is onmogelijkheid. Maar tegenover die oude mensheid die zondig is, staat een nieuwe mensheid die rechtvaardig is. En waar die oude mensheid onderworpen is aan de dienstbaarheid van de dood, zojuist gelezen in Hebreeën 2, daar is de nieuwe mens onderworpen aan de dienstbaarheid der gerechtigheid. Dat wordt het hiernavolgende schriftgedeelte in Romeinen 6. En dan grijp ik dus wat vooruit. Maar we zijn onderweg daar naartoe, uiteraard. Hè? Nou goed, lees ik hem weer, vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde dus de dood, en op gelijke wijze de dood tot alle mensen doorgegaan is, besluiten wij daaruit dus dat allen gezondigd hebben in de zin van zondaren zijn. Want dat is waar het echt over gaat. En dan komt de toelichting pas. Namelijk, want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Let erop dat het woord zonde in het enkelvoud staat. Want wij maken dikwijls verschil tussen zonde en erfzonde. Voor alle duidelijkheid, ik heb er ook weinig bezwaar tegen. Maar in de Bijbel wordt het verschil gewoon anders gemaakt. Het is het verschil tussen zonden in het algemeen, welke zondige daden dan ook, en zonde enkelvoud. En zonde enkelvoud is of wat wij erfzonde noemen, de zondige natuur van de mens, of het is één specifieke zondige daad of activiteit van de mens. Eén specifieke zonde. En als dat zo is, dat laatste, dan blijkt uit de context over welke specifieke zonde het gaat. Namelijk, of een speciale zondige daad, een overtreding dus zal ik maar zeggen, eventueel, of, en dat is in de meeste gevallen zo, ongeloof. Want als er één zonde is, een specifieke, is het die van ongeloof. En ik citeer maar weer wat mijn vader er altijd van zei. Die zei, er is maar één zonde. Nee, de Bijbel leert dit hoor. Maar ik noem het er maar bij, want anders zeggen ze, hij heeft weer wat nieuws. Het is niks nieuws. Echt niet, het is niks nieuws. Absoluut niet. Er is maar één zonde waardoor een mens verloren gaat. Los van de zondige natuur dan. Er is maar één actieve zonde, voor zover het actief heet. In de Bijbel is het actief namelijk. Er is maar één actieve zonde waardoor de mens verloren gaat voor altijd en dus definitief sterft, voor de tweede keer dus, de tweede dood. Dat is die van ongeloof. Maar meestal, als het woord zonde gebruikt wordt, ik heb het een keer nageteld, in het Nieuwe Testament alleen hoor, de oude hebben we niet meegeteld. Maar als het woord zonde gebruikt wordt in het enkelvoud, is het of de zondige natuur, of bij gelegenheid ongeloof. Nou goed, hier gaat het niet over de zonde van ongeloof, hier gaat het over de zondige natuur. Daarom wordt het begrip dood er ook bij betrokken. Het is een natuurlijke zaak. Nou goed, en wat staat er dan? Neem ik eerst de tweede helft van vers 13. Daar staat, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat betekent simpelweg dat men de zonde natuur van de mens niet waarneemt. Men kan er niet de vinger bij leggen als er geen wet is. Begrijp je? Maar goed, dat is niet mijn filosofie. Dat is wat hierna, maar dat is hoofdstuk 7 weer, uiteengezet wordt. De gedachte is namelijk dat de wet tot niks goeds leidt. Het is bediening des doods, heb ik u net gezegd. Maar de vraag zou eventueel zijn, maar waartoe heeft God die wet dan gegeven? Waartoe dient dan de wet? Wat is dan het doel? Moet toch een doel hebben op een of andere wijze? En het antwoord is, door de wet blijkt de zondige natuur van de mens. De wet doet de zonde kennen. De wet doet de zonde bovenmate zondigen. Hebben die nog? Want zonden in het algemeen komen voort uit de zonde. Namelijk de kracht, die zondige kracht die nou eenmaal in de mens woont, die geërfd heeft. Dus Paulus zegt later ook, Niet ik, maar de zonde in mij, die in mij woont, die doet dat. Ik wil het niet, dus mijn ego wil dat niet, maar mijn zondige natuur die wil dat wel. En die doet dat ook bij gelegenheid. Het is dikwijls ook niet te voorkomen. Natuurlijke dingen zijn namelijk nooit te voorkomen. Nee, zeg maar. Voor zover wij trouwens overwinning op zonden zouden hebben, zou het ook een natuurlijke overwinning zijn, maar dat is de overwinning van onze nieuwe natuur. Maar daar hebben we het later over, hè. Maar waar het om gaat is dat door de wet blijkt de zondige natuur van de mens. Want het blijkt, dat is hoofdstuk 7, daarom ga ik er nou niet verder op in. Ik wil er niet al te lang bij stilstaan. Maar door de wet, door de wet blijkt dat de mens niet in staat is tot goed. Paulus zegt namelijk, als de wet mij bepaalde dingen voorschrijft, heb ik juist de neiging om ze niet te doen. En als de wet mij verbiedt bepaalde dingen te doen, dan heb ik juist de neiging ze wel te doen. Het werkt precies verkeerd. Volgens de algemene regel, maar in feite is die veel negatiever nog, maar de algemene regel is, de wet activeert de natuur van de mens, maar waar de mens een zondige natuur heeft, reageert die natuur dus altijd verkeerd. En daarom is die wet een juk dat niemand kan dragen. En daarom is de wet onprofijtelijk. Het leidt tot niks, het doet de mens alleen maar zondigen. Opdat de mens zou zijn bovenmatige zondigende. Of opdat de zonde zou toenemen, zo staat het meen ik in Galaten. Dat is wat de wet doet. En dus uit de wet blijkt de zondige natuur van de mens. Hij kan niet zich daaraan onderwerpen. En daartoe dient de wet. Het veroordeelt definitief de mens, zodat er inderdaad niks anders overblijft dan een beroep te doen op de genade gods, in plaats van op de wet des vleeselijken gebods. Dat is het verhaal. En dus staat hier, door de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Zolang je een mens niet voorschrijft van doe dit of doe dat of doe niet zus of doe niet zo, blijkt die zondige natuur niet. Dat wil zeggen niet in moreel opzicht. Maar, zegt Paulus hier, die zondige natuur blijkt wel uit het feit dat iemand sterft. Maar ja, dat weet je alleen maar omdat de Bijbel zegt dat zonde nou eenmaal gevolg, of de dood nou eenmaal gevolg is van de zonde. Als je dat niet weet en dat stuk van het woord van God ook niet hebt, dan weet je het helemaal niet dus. Hè? En vandaar dat men de Bijbel verwerpt, dan kan men zich altijd, troosten met de idee van dat misschien ergens in de mens dan toch nog wel wat goeds woont. En dus wetten blijven maken in de hoop dat er wat goeds uitkomen. Maar er komt niks goeds uit. Nou goed. Terug naar vers 13. De zonde als zodanig wordt niet toegerekend, wordt niet herkend. Daarvan kan men niemand beschuldigen als er geen wet is. En dat is een toelichting op vers 13. Het eerste deel van vers 13 waar staat, want tot de wet was de zonde in de wereld. Dat wil zeggen, zondige natuur blijkt dan misschien pas door de wet. Dat is waar, maar ook voordat de wet gegeven werd. En vergis u niet, er is altijd nog zo'n 2500 jaar vanaf Adam tot Mozes. Voor de wet was ook de zonde in de wereld. Die werd weliswaar niet aangetoond door de wet, maar die werd aangetoond in elk geval door het feit dat de mensen stierven. Weliswaar wat later dan tegenwoordig. Ze werden oorspronkelijk wat ouder, ja. Maar vooruit. Maar niettemin was het zo. En dat zegt vers 14. Maar de dood heeft geheerst, let op, dood is niet de bijkomstigheid, dood heerst. De dood heeft geheerst, dat was die slavernij van de dood. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Daarna ook overigens, maar daar gaat het nou even niet over. Maar ook vanaf Adam tot aan de wet heeft de dood geheerst ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Dat wil zeggen, er waren mensen die niet zo zwaar gezondigd hadden als Adam, maar ook zij zijn gestorven. En daarom zei ik al voor het gemak, als u nou vraagt, nou noem dan eens zo iemand, dan zeg ik nou, er zijn dus mensen geweest die helemaal niet gezondigd hebben. Dus. En toch zijn zij gestorven. Nou ja, de algemene Bijbelse gedachte is dat men aan kinderen ons zonde niet kan toerekenen. Sowieso niet. Wordt nooit schuldig bevonden. Andersom zelfs. Zolang men aan iemand de zonde niet kan toerekenen, wordt hij geacht een kind te zijn. Dat is wat een kind is, namelijk. Een onvolwassene. Dus ja, daar gaat het om. Maar niettemin, zij stierven eventueel ook. En dat is wat hier maar gezegd wordt. En dus was er de dood in de wereld. En heeft geheerst. En daarna komen we bij de eigenlijke uiteenzetting. Want staat er, de dood heeft geheerst ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding. Dat wil zeggen net zo erg als Adam. En dan Adam, welke voorbeeld, type staat er, welke voorbeeld is van degene die komen zou. En daarna volgt, nou ja, dan ben ik geneigd even, omdat ik aan het eind van de avond ben, nu ruim, hè, ben ik geneigd van hieruit even door te schieten weer naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 15, waar we al een paar keer waren vanavond, maar ik heb het er niet bij verteld. Hè. Indien Christus niet is opgewekt, zijn wij nog in onze zonde, 1 Korinthe 15. Maar hetzelfde 1 Korinthe 15 zegt, want gelijk zij allen in Adam sterven, zullen zij allen in Christus levend gemaakt worden. En dat is nou net nog niet wat hier in Romeinen 5 staat, maar we vinden hier wel gelijksoortige uitdrukkingen. Want de gedachte is dat Adam een type is van degene die komen zou. En er komt het voorbeeld dan, zoals alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Begrijp je me goed? 1 Korinthe 15 spreekt over lichamelijke opstanding. Lichamelijke opstanding, niet anders. Lichamelijke opstanding. En de gedachte is, allen in Adam zijn degenen die de adamitische natuur hebben. En die sterven. Allen. Allen die in Adam zijn, sterven. Zijn er ook mensen die niet in Adam zijn? Dus nou, nee, van nature niet. Dat niet, maar daar gaat het nou niet om. Alle in Adam sterven. En alle in Christus zullen opgewekt worden naar het lichaam. Ja, je lacht natuurlijk omdat ik even pauzeerde op de juiste plek. Dat is belangrijk, op de juiste plek pauzeren daar. Hè? Gelijk alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Heb je dat? Dat is overeenkomst, maar dan inclusief één tegenstelling natuurlijk. Hè? Ik noem dat, want er zijn geen termen voor, geloof ik. Dus heb ik maar uitgevonden dat het heet een negatief type. Een omgekeerd beeld. Maar de Bijbel staat er vol mee, hoor, met dat soort omgekeerde beelden. Het is een tegenstelling. Zoals alle in Adam sterven, linkerarm hè, voor mij. Zoals alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Dat betekent niet allen die in Adam sterven zullen in Christus levend gemaakt worden. Zo lezen de Alverzoeners de tekst, hè? Maar dat staat er niet. Dat staat er gewoon niet. Alle in Adam, op grond van een adamitische natuur, sterven. Maar alle die in Christus zijn, op grond van hun christelijke natuur, het leven van Christus in hen, zullen lichamelijk, want daar gaat het daarover, opgewekt worden. In geestelijke zin zijn we dat al, maar goed. Heb je dat? Nou, daar gaat het nu over. En de uiteenzetting die volgt, houdt dus in dat wij op allerlei manieren, ik zal het nog anders zeggen, met een andere Bijbeltekst, ik zoek mezelf even op. Ja, je mag het ook doen, maar het is Efeze 1, vers 3. Maar de gedachte is dat zo dat wij van nature vervloekt zijn met elke aardse of stoffelijke vervloeking op aarde in Adam. Moet ik hem herhalen? Kan makkelijk, staat niet in de Bijbel, maar. Hè? Nee. Maar van nature zijn wij vervloekt met elke stoffelijke, aardse, fysieke vervloeking op aarde in Adam. En nu wij wedergeboren zijn, deel hebben aan de dood en opstanding van Christus, en dus overgegaan zijn van die oude mensheid naar die nieuwe mensheid, waarvan Christus het hoofd is, zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Heb je die? Nou, dat is waar het over gaat. Dat is wat technische wijze uiteengezet wordt in de tweede helft van Romeinen 5. En dat later uitgebreid wordt toegelicht in de volgende hoofdstukken. Want de gedachte is dat waar wij van nature in Adam beheerst worden door de dood en door de wet en door de zonde, worden wij nu in Christus beheerst door het leven. Staat er letterlijk hoor. Worden beheerst door het leven en niet door de zonde, maar door de gerechtigheid. En niet door de wet, maar door de genade. En dan heb ik hoofdstuk 6 tot en met 8 ook gehad. Als we daar doorheen zijn. Maar dat is wat uiteengezet wordt. We dienen ons dat te realiseren. Wij zijn niet oude mensen met een modificatie. Met een, hoe heet zoiets, een aanpassing. Een lichte verbetering of zoiets. Hè? Aangepast aan de tegenwoordige tijd of wat er wezen mag. Of aan de toekomende wellicht. Integendeel, voor God zijn we compleet nieuwe mensen geworden. En dat is een realiteit. Niet dat zal in de toekomst gebeuren. Zal in de toekomst ook lichamelijk voltooid worden. Dat is waar. Maar voor de rest is het de realiteit waarin wij staan. Volmaakt gesteld in Christus, verlost van de heerschappij van de dood, zoals we straks in Hebreeën 2 ook gelezen hebben, en natuurlijk in Colossenzen en in Hebreeën. Al die vier teksten met die uitdrukking door de dood zeggen precies hetzelfde hoor. Hè? Maar we zijn nieuwe schepping geworden en Christus is ons hoofd. En dus, dan neem ik weer 1 Korinthe 15... niet alleen alle in Adam sterven en alle in Christus zullen levend gemaakt worden, maar bovendien, gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, Adam, zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. Lichamelijk. Want daar gaat het daarover. In de toekomst. En waar het gaat over de geestelijke dingen, zegt dezezelfde Romeinenbrief weer, dat wij niet, zegt de brief niet, dat wij in de toekomst het beeld van de hemelse mens, het beeld van Christus, zullen dragen, maar dat wij nu veranderd worden naar dat beeld. Dat we nu in gedaante veranderd worden naar dat beeld, dat is Romeinen 8. En dat is dan het hoogtepunt, de climax van heel de uiteenzetting die hier in Romeinen 5 begint. Maar daar moet ik het bij laten, helaas. Dat wordt altijd zo. Dat wordt pas mooi eigenlijk, hè? Goed. Maar het is nu de hoogste tijd, laat ik het zo zeggen. Maar u bent gewaarschuwd, hè? Niet ophouden bij hoofdstuk 4, vers 25. Overgeleverd om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, punt. En dan maar wachten op de opname van de gemeente. Integendeel, waar het verder over gaat, is het tegenwoordige werk van Christus voor ons in ons tegenwoordige leven. Goed. Waarover meer de volgende keer.